Goedemorgen allemaal. Welkom vanmorgen hier in de kerk. Welkom ook voor alle mensen thuis. Fijn dat u weer meekijkt, meeluistert met deze dienst vanmorgen. In deze dienst zal onze eigen dominee Bart Visser voorgaan. Dan het thema van vanmorgen. De geest van God leert omgaan met conflicten. Toen Bart mij vertelde dat dat het thema zou zijn voor vanmorgen, en ik hoorde dat we ook de bevestiging van ambtsdragers zouden hebben, dacht ik even, oei. Hoe gaan we daar nou een logisch geheel van maken? Maar ik moet zeggen, dat veranderde snel toen ik de schriftlezing voor mijn neus kreeg. De schriftlezing uit Handelingen 6. In dat gedeelte gaat het namelijk over het benoemen van nieuwe ambtsdragers als oplossing van een conflict dat ontstaan is in de eerste gemeente. Toen dacht ik, hé, dit is wel heel mooi. Dit past zo perfect. Dit moet goed komen in deze dienst. Dus we gaan het zien vandaag. Deze dienst is er één in een serie over het werk van de geest. En dus ook de geest kan ook werken om ons te helpen om problemen, conflicten te signaleren, te erkennen in de gemeente, maar ook met anderen op het werk of waar dan ook, en op te lossen. De geest kan daarin een hele belangrijke rol spelen en daar gaan we vandaag verder over nadenken. In de Bijbel staan er trouwens meerdere voorbeelden van. En vandaag gaan we eens zo'n voorbeeld er eens even uitlichten om te kijken wat ons dat te vertellen heeft. We gaan straks als eerste lied zingen het lied Zoekend naar Licht. Ik ga eerst nog even de kaars aansteken. Daarna nemen we een kort moment stilte en zingen we het lied Zoekend naar Licht. Het refrein van dat lied is Christus ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. Christus ons licht, schijn ook vandaag hier in uw huis. Nou, het lijkt me een prachtige oproep naar boven met een vraag of God vandaag in deze dienst bij ons wil zijn. En daardoor een mooi begin van deze dienst. Ik lees met u Handelingen 6, vers 1 tot met 7. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Aramees sprekende verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Daarop riepen de 12 apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden, het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden 7 wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de Heilige Geest, en verder ook Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. Ook een grote groep priesters aanvaarde het geloof.
Nou, het thema voor de verkondiging is dus, de Heilige Geest geeft kracht of leert om met conflicten om te gaan. En ik hoorde Reinier net in de inleiding iets zeggen dat wat hij met mij gedeeld had. En nu klonk het toch opeens anders. Dat de Heilige Geest ons leert conflicten op te lossen. Dat klinkt nog iets verdergaand. Hè? Niet per se elk conflict krijgen we opgelost, dacht ik. Maar de kracht om ermee om te gaan. En dan gaat het over in Handelingen 6. En in de voorbereiding moest ik denken aan een citaat. Wordt best heel vaak aangehaald van de filosoof Nietzsche, die ooit gezegd heeft, ik heb niets tegen christenen, maar wel tegen hen die zeggen het te zijn, maar het niet zijn. Dus ik heb niets tegen christenen, maar wel tegen hen die zeggen het te zijn, maar het niet zijn. Voor mij is dat best een mooie uitdrukking waar eigenlijk iedereen, of je christen bent of niet, eigenlijk wel een soort van instemming bij kan voelen. Ja, als je zegt christen te zijn, wees het dan ook. Maar wat is dan echt christelijk? En wat als blijkt dat christenen ook, hoe dan ook, gewoon mensen zijn. Wat dat betreft is het christelijk geloof heel spannend. Want aan de ene kant benadrukt het christelijk geloof dat geen mens, wie dan ook, in staat is om met zijn daden, met zijn gedrag, de goedkeuring, de aanvaarding van God te krijgen. En tegelijkertijd zegt het christelijk geloof nu juist dat die aanvaarding een geschenk is. Om niet. Je hoeft je dus niet te verdienen. Maar daarom blijft het altijd spannend. Want mensen die in de Heer Jezus geloven zijn dus mensen die zeggen, ja, ik ben ook geen christen omdat ik een bepaald level bereikt heb. En tegelijkertijd, ja, nou ja, willen ze wel Jezus navolgen. En dat is mooi in dit gedeelte in Handelingen, daar duikt een woord op wat voor het eerst in de Bijbel hier gebruikt wordt. Dat is dat degene die in de Heer Jezus geloven, leerlingen genoemd worden. En dat is, om het zo te zeggen, op zijn best wat je van christenen kunt zeggen. Ze zijn leerling van de Heer Jezus. Ze hebben ontdekt wie de Heer Jezus is, wat hij voor hen gedaan heeft. En ze zijn voortdurend bezig om daar meer van te ontdekken, meer van te leren. Maar het is wel een proces, iets wat je hele leven doorgaat. En dat stopt niet. Het is niet af, totdat Jezus terugkomt. Dus je zal bij christenen ook altijd die twee dingen kunnen vinden. Dat aan de ene kant niks menselijks ze vreemd is. Hoe irritant je dat ook kan vinden. Ik moet misschien zeggen, hopelijk het meest van jezelf. Als je zegt christen te zijn. En tegelijkertijd, ze staan open voor en ze hebben verwachting van verandering. Door de kracht van de Heilige Geest. Nou, niks menselijks is hen vreemd. Dat zie je ook in het boek Handelingen. Want het is een spannend boek. Tenminste, vind ik, als je het gaat lezen. Het gaat snel, er gebeurt veel, de kerk groeit ook. En als een soort refrein lees je heel de tijd het aantal mensen dat tot geloof kwam, het aantal leerlingen groeide en nam toe. Dat is natuurlijk een situatie, ja, daar kun je van dromen in Nederland in 2021. Maar het is ook een eerlijk boek, want er wordt niet alleen maar succesverhalen verteld. Want hier in Handelingen 6 dreigt opeens een conflict. Er was wel van buitenaf dreiging, maar hier komt het onderling. Er dreigt een tweedeling te ontstaan. En dat zit, het heeft te maken met de verschillende afkomst van mensen die samen in die gemeente zitten. Aan de ene kant is er een groep Joodse mensen die hun hele leven lang in Israël rondom Jeruzalem gewoond hebben, door en door Jood zijn. En aan de andere kant is er een groep mensen die vanuit alle landen rondom Israël geëmigreerd zijn, of immigratie, moet je dan zeggen, geïmmigreerd zijn, rondom Jeruzalem zijn komen wonen. Ze hadden dus hun hele leven lang ergens anders gewoond. En dat had ze ook behoorlijk gestempeld. Maar op latere leeftijd kozen ze ervoor om dicht bij Jeruzalem te wonen. Je zou het een soort religieuze pensionado's kunnen noemen. En waarom Jeruzalem? Nou, ze verwachten dat als de Messias kwam, dat hij zou gaan beginnen met zijn werk vanaf Jeruzalem. Dan kon je het beste maar dicht in de buurt zijn. En veel van deze mensen, die waren ook tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Ze hadden in de Heer Jezus die Messias ontdekt, wie ze geloofden dat God die beloofd had te komen. En samen zaten die twee groepen, echte doorgewinterde Joden zou je kunnen zeggen, en geïmmigreerde Joden in één gemeente, en deelden ze het geloof in Jezus als redder. Maar er bleef ook verschil, en dat zat met name, blijkt uit het gedeelte, in de taal. Die pensionado's, die spraken Grieks, de wereldtaal van die tijd. En die waren niet het Aramees, de voertaal, in Israël machtig. Het Aramees wat Jezus zelf ook sprak, en het Grieks, ja, dat was toch minder Joods. Hoe dan ook, elkaar begrijpen was, zouden wij zeggen, een uitdaging. En dat verschil lijkt nu aanleiding te worden voor een conflict. Want binnen de gemeente werd goed voor elkaar gezorgd. Vanaf het begin af aan werd met elkaar gedeeld en niemand kwam iets tekort. Maar nu het wat verder is, blijkt toch dat die Grieks sprekende weduwe, en waarschijnlijk waren daar heel wat van, omdat het veel mensen waren die op latere leeftijd naar Jeruzalem gekomen waren. Er waren relatief veel weduwen bij, die worden achtergesteld. Het blijkt minder goed voor hen gezorgd te worden. En wat ook precies de reden daarvan is, dat staat er verder ook niet bij. Maar dan ontstaat er ontevredenheid, staat er in de MBV. Maar er staat eigenlijk een heel mooi woord. Dat zoiets is als gegons, geroezemoes, gepraat. Zo'n woord waar je het eigenlijk in hoort. Zo, het gaat een beetje rond en mensen hebben het erover. Van ja, heb je dat gehoord? Ja, die. Ja. Iedereen weet het. Maar eerst zegt nog niemand het hardop. En dan zie je niks menselijks. Is christenen vreemd. Ook toen al niet. Hoe enthousiast en nieuw het allemaal nog was. Het geloof in de Heer Jezus. Er gebeurden net zulke dingen die iedereen zich voor kan stellen. Als we ergens iets van vinden. Dat we het een beetje bespreken met elkaar. Maar ja, iedereen weet het maar. Maar de 12 apostelen horen dat. Komt ze ter oren. En die besluiten daarop te reageren. En die roepen de gemeente bij elkaar om dat conflict aan te pakken. En daarbij draait alles om Bijbelse principes. Bijbelse kernwaarden. Want hoe irritant het ook was dat geroezemoes, hoe menselijk, het ging wel ergens over. Het was geen gezeur over randzaken, vul maar in. Hoe de kleur van dit of dat in de kerk, de volgorde van de liturgie, vul maar in. Nee, het ging over het hart van het evangelie. De zorg voor elkaar, door elkaar. Zorg die, dat was vanaf het allereerste begin, duidelijk zichtbaar hoort te worden door samen te delen. En daarbij was er geen verplichting. Niemand werd in de kerk verplicht om zijn bezittingen af te staan of te delen. Dat blijkt heel duidelijk in de eerdere hoofdstukken. Maar er was ook geen uitsluiting. Met wat er werd ingebracht, werd er voor iedereen gezorgd. Bijbels principe, samen delen. En het andere, omgaan met elkaar zoals je wilt, dat anderen met jou omgaan. Dus oog hebben voor iedereen. En als je iets van een ander vindt, dan laat je het die anderen weten. Of je houdt je mond. Je gaat niet met Jan en alleman daarover lopen roezemoezen. En het derde principe is dat je altijd samen zoekt naar een oplossing in het licht van het evangelie, waarbij God alle eer krijgt en mensen recht wordt gedaan. En waarom is dat zo nodig en waarom wordt daar zo snel ingegrepen door de apostelen? Omdat ze er natuurlijk van overtuigd waren dat het Gods verlang is, dat het evangelie niet alleen maar iets is van mooie woorden, goed nieuws waar je over praat, maar dat je het ook concreet zichtbaar maakt. En het lijkt er wel eens op dat christenen dat wat ze zeggen, ja, met hun gedrag in de weg zitten. Het menselijke blijft er altijd. Maar dat is niet het grootste probleem. Want dat is iets waar je, als je eerlijk kijkt naar wat de Bijbel zegt over wie we mensen zijn, eigenlijk kunt verwachten. Het wordt een probleem als we het niet erkennen. Als de dingen niet goed gaan. Als je problemen en falen niet onder ogen kunt zien. En als er niemand bereid is om te zeggen, dit is niet goed. Dit moeten we zo niet doen. Wat nodig is, is dat we ook bij zoiets zoeken naar een oplossing in de kracht van de Heilige Geest. En dat doen de apostelen. Die zoeken naar een oplossing waar zowel de verkondiging van het evangelie doorgaat, daar ruimte voor is, mensen voor zijn, en tegelijkertijd dat die zorg voor elkaar goed blijft gaan. En dat doen ze samen met heel de gemeente. Hoe precies ze dat geregeld hebben, staat er niet. Nou, dat hebben wij in de afgelopen periode ook gemerkt. Er zijn meerdere manieren om ambtsdragers te zoeken, te bevestigen. In de coronatijd hebben we daar niet over gestemd zoals vroeger. Mensen voorgedragen, benaderd en aan de gemeente laten weten. En er staat in Handelingen bij, er worden 7 wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest aangesteld. Dus wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest worden aangesteld. Hoe klinkt dat? Als je een taak op je neemt. Het zijn misschien niet de dingen die je snel in ieder geval jezelf zult zeggen. Misschien is dat ook wel een beetje cultuur bij ons. Noem nou zoiets over jezelf. Maar het mooie is, Hier staat geen lijst met vaardigheden en talenten waar deze mensen in uitblonken. De belangrijkste twee dingen die genoemd worden zijn dingen die God beloofd heeft altijd te geven. Aan wie daarom vraagt. Dat is wijsheid en de Heilige Geest. En goed bekend staan. Nou, bekend staan als christen, daarvoor hoef je niet bekend te staan als perfect. Als iemand die altijd tot in de puntjes leeft volgens alles van het evangelie. Als het maar betekent dat je zegt, ik leef in het besef dat ik afhankelijk ben van Jezus. Die voor mij alles heeft gedaan. En daarom wil ik van harte voor hem leven. In het besef dat ook al geloof ik, niks menselijks me vreemd is. En die nieuwe aangestelde mensen krijgen de taak om de onderlinge zorg goed te regelen. En de apostelen zeggen dan, die kunnen zich weer richten met alle energie op hun kerntaak. Verkondiging en gebed. Het wordt dus verdeeld over mensen. Maar niet dat het één meer of minder is, maar omdat het juist de diepste overtuiging allemaal even belangrijk is. Dat heeft de kerk vanaf het begin als oerbijbels principe gezien. Wat je zegt, dat breng je ook in de praktijk. En de een heeft meer de ene taak, de ander meer de ander. Maar het is ook niet even simpel samen te vatten als, nou, je hebt dominees en ouderlingen, die moeten praten en bidden. En de diakenen, die moeten dan alle praktische dingen doen. Als je de handelingen wat verder leest, als je die Stefanus een diaken wil noemen, die preekt best veel voor een diaken. Dus voel je niet direct bezwaar dat je dat ook moet gaan doen, mannix. Maar het zit wel zo met elkaar verbonden dat wat gezegd wordt en gedaan wordt, altijd met elkaar vervlochten is. Maar dat je het ook verdeelt, zodat alles goed gebeurt. De genade, de liefde, de rechtvaardigheid van God, daar hebben we het niet alleen over. Dat brengen we ook zoveel mogelijk in de praktijk. En daarom, een conflict in de kerk, dat klinkt misschien een beetje zoals Reinier het aan het begin zei, toen hij het las van, hé, waar gaat het over? Nou, de dreiging is er altijd. Want niks menselijks is ook ons leden van de Bethelkerk vreemd. We hebben de belofte van de Heilige Geest. Dat hij ons de moed wil geven om, als het erop aankomt, om Bijbelse principes gaat, te zeggen, het is niet goed dat, en vul dan in wat er op dat moment aan de hand is. Maar ook de belofte dat de Heilige Geest de genade en de vergevingsgezindheid geeft om goed te zijn voor elkaar. Want God is goed voor ons. Amen.